Jacobus, de vader van de Heer, dat zal wel de broeder... Nee, staat ook broeder. De broeder van de Heer, is dat niet een van de 12 apostelen? Nou, daar kunnen we kort over zijn, het antwoord is nee. We weten precies wie die 12 zijn. Die 12 zijn door de Heer Jezus al tamelijk in het begin van zijn bediening geroepen. Daar was toen nog Judas bij, die is dan later vervangen door Matthias. En Jacobus, de broer van de Heer, behoorde daar niet toe, want die broers van de Heer wilden helemaal niks van hem weten. In Johannes 7, in Johannes 6 vind je de 12 al lang bij de Heer Jezus, maar Johannes 7 lezen wij, zijn broers geloofden niet in hem. Wanneer is Jacobus tot bekering gekomen, Marcel? Wie? Na de opstanding, wie zei dat? Dat is juist. We lezen in 1 Korinthe 15 dat de Heer Jezus toen verschenen is aan Jacobus. En dat moet voor Jacobus de grote omwenteling zijn geweest. Toen de levende Heer aan hem verscheen. Maar Jacobus heeft van het begin af aan een bijzondere plaats gehad. In de ongewijde geschiedenis wordt hij ook de leider van de gemeente in Jeruzalem genoemd. En die geschiedenis vertelt ons ook dat hij gestenigd is door de Joden. Maar hij nam dus een belangrijke plaats in. Als je later kijkt in Handelingen 19, dan zie je... Handelingen 21, dat als Paulus daar komt, daar ook mensen komen van Jacobus af. En dan zie je dat Jacobus een belangrijke positie had. Trouwens ook straks in Galaten 2 zullen we dat zien. Jacobus was kennelijk toch de leidende man. Als Paulus in Jeruzalem aankomt in Handelingen 21, vers 18 en 19, dan gaat hij allereerst naar Jacobus toe. Dus vandaar dat het niet zomaar is dat hij die naam noemde. En als je Galaten 1 vers 19 zo leest, dan zou je kunnen concluderen dat Jacobus ook als een apostel gold. Ik zag niemand van de apostelen dan Jacobus. Ja, dat klinkt toch alsof hij er ook een was. Dus er waren niet alleen de 12 apostelen, er was niet alleen Paulus. In Handelingen 14 wordt ook Barnabas een apostel genoemd. Als je Romeinen 16 goed leest, hoor je daarover een Andronicus en Junias die als apostelen gerekend werden, als je het zo moet lezen. En we weten het dus ook van Jacobus. Dus het was een beetje vloeiend begrip. Buiten de 13, zal ik nu maar zeggen, worden er nog wel een paar zo aangeduid. U geeft een voorbeeld van judaïsme in deze tijd. Mensen die een kerk verlaten en dan wordt gezegd dat ze kiezen buiten Gods genade uit te stappen. Vervolgens zegt u dat we niet te lief moeten zijn en dit aan de kaak moeten stellen. Geldt dit voor de mensen die uit deze gemeente weggaan, of is Paulus in een andere positie als evangelist? Ik weet niet helemaal of u mij gesnapt hebt en ik weet niet helemaal of ik u snap, maar ik heb het niet gehad over de mensen die uit zulke gemeenten weggaan. Toen onlangs een mevrouw tegen mij zei dat ze er ernstig over dacht om die gemeente te verlaten waar ze was, toen zei ze, maar ik word erdoor van weerhouden omdat men zegt, als ik hier wegga, dan ga ik voor eeuwig verloren. Ik zei, nou, dan moet u achter elkaar maken dat u eruit komt. En dat zou ik tegen ieder van u willen zeggen, als u in een gemeenschap zit waar ze zeggen, als je hier weggaat, dan ga je verloren, dan is dat een hele ernstige, erge, gevaarlijke secte. Dan moet je gauw weg. Dus ik heb het niet over die mensen die daar weggingen. Ik had het over de mensen die beweren dat als je niet in die groepering blijft, dat je dan verloren gaat. Een groepering die de eeuwige behoudenis verbindt met het lidmaatschap van die groepering. Dat is natuurlijk in feite ook weer een toevoegen aan de behoudenis. Dus je moet dus niet alleen maar in de Heer Jezus geloven. Je moet ook lid zijn van de juiste club. Anders kun je niet behouden worden. Nou, dat is een voorbeeld van toevoegen aan de voorwaarden voor de behoudenis. Je moet ook nog lid zijn van de juiste christelijke stroming. En dat is een gevaarlijke vorm. Dan gelukkig zijn dat alleen maar zeer buitennissige randgemeenschappen. Ik noem geen namen. Maar ik denk dat... hoe enghartiger een gemeenschap wordt, ook een christelijke gemeenschap, hoe meer introvert ze wordt, hoe meer ze zich tot zichzelf beperkt, hoe meer ze ook neer gaat kijken op andere gemeenten, hoe vroeger ze op dat punt aankomt dat ze zegt, als je, want ik weet het ook wel van sommige reformatorische stromingen, als je hier weggaat, dan ben je eigenlijk verloren. Dan is er geen heil meer. Het lijkt bijna op buiten de kerk geen zaligheid, wat de Rooms-Katholieken leerden. Nou, ik hoop dat ik uw vraag begrepen heb, en dat mijn antwoord iets met die vraag te maken had. Ik hoor niks, dus dat zal wel goed zijn. Dwaalleer gaat ook over een vraag over dwaalleer. Als een leer is aangepast en nu bijbels is, maar de bron was vanaf het begin niet goed, is dit dan nog een dwaalleer? Ja, dat is wel een hele diepe, zeg. Ik zou wel eens willen weten of zoiets bestaat. Dus het was een dwaalleer. Het kwam uit een verkeerde bron. En langzamerhand is die leer steeds bijbelser geworden. Maar de bron is nog steeds niet goed. Nou, om u eerlijk te zeggen, dat is wel erg theoretisch hoor. Ik kan me daar niet zo goed iets bij voorstellen. Pas geleden werd ik gebeld door iemand die behoort tot een gemeente. Die is zeer evangelisch, allemaal prachtig, niks op aan te merken. Maar nu blijkt dat die voorganger een aanhanger is van iemand die allerlei dwaalleringen leerde. En nu wist die persoon niet goed of die voorganger van hun nou die dwaalleringen ook nog had. En zo. Ik zeg, ga dat dan gewoon vragen. Ik zeg, volgens mij gaat het over die dingen. En vraag hem ronduit. Het ging bijvoorbeeld, geloof je in een letterlijke wederkomst van Christus? Vraag het hem ronduit. Ja, als hij nou nee zegt, wat moet ik dan doen? Het is zo'n fijne gemeente. Ik zeg, luister eens. Het geloof in de lichamelijke wederkomst van Christus behoort tot de fundamenten van het geloof. Zo goed als de Heer Jezus is gestorven en opgewekt. Zo goed als hij is ten hemel gevaren, zo komt hij ook uit de hemel terug. Als iemand zegt, dat moet je geestelijk opvatten. Ja, sorry zuster, maar ik zou daar niet willen wezen. Maar daar heb je nou een voorbeeld waar de bron inderdaad niet goed was. En waar zo'n voorganger echt zijn best doet om weer zo bijbels mogelijk te worden. En hij wil ook graag geholpen worden. En mag hij u bellen? Nou, daar zie ik helemaal niks van. Ik zie het al voor mij. Zij gaat naar die voorganger toe en zegt, zou u nou niet eens Amoneel bellen? Die kan u wel helpen om het allemaal goed te gaan zien. Ja, ik moet de eerste voorganger nog zien die dat doet. Dus dat zie ik helemaal niks in. Maar daar zie je dat je in zo'n moeilijke situatie zit. Die bron van zijn man, zijn onderwijs deugt niet. En daar zit hij nog steeds in. Alleen hij brengt dat in de prediking niet zo uit. Maar nu komen allerlei mensen in die gemeente erachter dat dit wel een hele fijne evangelische gemeente is. Maar dat in het hoofd van die voorganger allerlei rare dingen spoken. Nou, dat zijn moeilijke dingen voor de mensen. En ik heb gezegd, je moet daar toch heel duidelijk in zijn. Je moet niet over allerlei dingen waar je verschil van. Hij ziet dat bijvoorbeeld niet met dat geestelijk Israël en met het letterlijk Israël. Ik zeg, dat is geen breekpunt. Dan gaat het niet over de fundamenten van het geloof. Je kunt ook in de hemel komen als je dat niet ziet, hoe dat met Israël straks zal gaan. Maar als het gaat over de wederkomst van Christus bijvoorbeeld, ja, dan moet je toch wel heel grondig met hem doorpraten. Je moet niet zomaar weglopen, maar dat zal hij toch wel moeten zien. Dus, ja, ik kan niet zo goed met die vragen wat aan. Misschien is dit een poging tot antwoord, dat een bron fout is, maar als die echt fout was, dan blijft het fout hoor. Dan zie je dat eraan. Want als uiteindelijk die hele leer bijbels is geworden, ja, je kunt bij Paulus ook wel zeggen, die bron deugde niet waar hij uit voortkwam, hij kwam uit het judaïsme. Maar Paulus is toch radicaal bekeerd? Waarom zou een gemeente niet uit een hele foute bron kunnen voortkomen en dan massaal bekeren en terugkeren tot de leer van de schrift? Dat kan toch? Dan kan je iemand niet meer nadragen dat de bron uiteindelijk niet deugde, want hij heeft zich van die bron bekeerd. In Matteüs 5 vers 17 tot 20 lijkt iets tegengesteld te staan aan de woorden van God door Paulus. Kunt u daar meer over zeggen? Nou, laten we dan eerst eens even. Ah, ik weet al waar het over gaat. Daar gaan ook nog andere vragen over. Ik razendsnel draaide de computer in mijn hoofd wat er in Matteüs 5 staat. Meent niet, vers 17, meent niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. Wij krijgen, en nog verder, maar dit is het belangrijkste. Wij krijgen dat ook nog in de Galatenbrief. De apostel Paulus, die zo fel zegt, als je denkt dat je door de onderhouding van de wet alleen maar behouden kan worden, of dat dat erbij moet, bij de rechtvaardiging uit geloof ook nog de onderhouding van de wet, dan ben je helemaal naast. Dan ben je van Christus vervallen. Dus daar is hij heel fel tegen. Maar even zo vrolijk zegt hij in Galaten 6 vers 2, draag elkanders lasten, want al dus vervult gij de wet van Christus. Al dus vervult gij de wet van Christus. En lieve mensen, als de heer Jezus zegt in Matteüs 5, ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, maar om te vervullen, dan is dat precies de wet zoals hij die vervuld heeft, die wij de wet van Christus noemen. Dit is zo'n belangrijk thema dat ik dacht, kom aan, ik schrijf er een boek over. En dat boek heet, Hoe lief heb ik uw wet? Want dit is een lastige kwestie, we komen dat nog wel vaker tegen, omdat we natuurlijk ook vandaag Messias beleidende Joden hebben, die ook in Nederland gemeenten hebben. En je vindt ook gelovigen uit de niet-Joden die zich daar graag bij aansluiten. Maar op het moment dat die mensen zouden zeggen, wij moeten dit en we moeten zus en we moeten dat, anders kunnen wij niet behouden worden, zou je daar radicaal van moeten afkeren. Maar, en ik pak er meteen een andere vraag bij. Hield Paulus de Shabbat? En onderwees Paulus niet de Tora aan de gemeente. Niet zozeer dat ze daardoor behouden werden, maar wel hun levenswandel werd geheiligd. Als je goed leest in het boek Handelingen, en dat zal u nou misschien verbazen, zeker na vanavond, lees dan eens bijvoorbeeld in Handelingen 28, wat Paulus daar schrijft. Daar ontmoet hij de leiders van de Joden in Rome. En dan zegt Paulus daar, even kijken, dat hij in vers 17b van de Handelingen 28, mannen, broeders, hoewel ik niets heb gedaan tegen het volk of de voorvaderlijke gebruiken, ben ik als gevangene uit Jeruzalem overgeleverd. Hier zegt Paulus, ik heb volkomen geleefd volgens de voorvaderlijke gebruiken. Paulus heeft geleefd als een Jood. Op Shabbat ging hij naar de synagoge. Paulus heeft de Joodse feest onderhouden als hij enigszins kon. We lezen verderop in Handelingen 20, meen ik, dat hij probeerde op tijd voor het Pinksterfeest in Jeruzalem te zijn. En dat was natuurlijk niet het christelijke Pinksterfeest, dat is pas even later uitgevonden. Maar dat was het Joodse Pinksterfeest. Dat was het enige Pinksterfeest dat er bestond. Paulus heeft in veel opzichten geleefd als een Joods mens. Het zou ook niet anders in zijn hoofd zijn opgekomen. De diepe zin van de Joodse feesten was voor hem betekenisvol. De diepe zin van de Shabbat was voor hem betekenisvol. Maar op het moment dat iemand gekomen zou zijn en had gezegd, die dingen moeten nu ook aan de volkeren worden opgelegd, anders kunnen ze niet behouden worden, dan zou hij zich daar fel tegengekeerd hebben. En voor Paulus bestond daartussen geen tegenstrijdigheid. Hij onderhield die dingen niet om behouden te worden, hij onderhield ze gewoon omdat hij Jood was. Maar als iemand probeerde die dingen een ander op te leggen, niet Jood, om daardoor behouden te worden, dan zou hij zich daar fel tegen gekeerd hebben. En denk erom, wij kunnen niet zeggen, we hebben niks met die wet te maken. De wet van Christus, daar mag je ook niet stelen en overspel plegen en liegen en al die dingen meer. Wij zijn onder de geboden van de Heer Jezus gebracht. Hij geeft zelfs aan het eind van Matthäus de opdracht, maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopend en hen lerend te onderhouden al wat ik u geboden heb. Christendom betekent ook mensen te brengen onder de geboden van de Heer Jezus. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan is het vanzelfsprekend dat je een volgeling van hem wandelt en wordt en dat je wandelt naar zijn geboden. Maar als iemand zegt, die en die geboden moet jij volbrengen, anders kun je niet behouden worden. Dus als je iemand de zaak op de kop zet en het volbrengen van bepaalde werken voorwaarden voor de behoudenis maakt, dan is het evangelie op zijn kop gezet. De goede werken zijn een vrucht van de bekering. Maar wie de goede werken een voorwaarde maakt voor wedergeboorte en verlossing en behoudenis, die bevoert het judaïsme in. Dit is buitengewoon complex. Ik zie het aan uw glazige oogjes hier en daar. Daarom raad ik u aan dat boek te lezen, Hoe lief heb ik uw wet? Want hier ga ik uitvoerig op dat probleem in. Ik heb daar zelf ook mee geworsteld. En als ik met iets worstel, weet u wat ik dan doe? Schrijf ik er een boek over. Petrus zegt in zijn tweede brief van de brieven van Paulus dat het een en ander moeilijk te begrijpen is. Wat de onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Wat bedoelt Petrus dan? Gewoon letterlijk wat er staat, dat sommige dingen moeilijk zijn. Hebben u dat niet dan als u Paulus leest? Ik wel hoor. En ik troost me altijd maar het feit dat als Petrus het hier en daar al moeilijk vond, dat wij dan ons niet erg hoeven te ontstellen over de vraag dat wij het hier en daar ook moeilijk vinden. Maar hij zegt erbij, die moeilijkheden worden misbruikt door verkeerde mensen. En dat is, dus Petrus schrijft over de geliefde broeder Paulus. Dat is ook mooi als je denkt aan dat meningsverschil, dat heftige meningsverschil wat we de volgende keer bespreken in Galaten 2. Ben je altijd bang, zou dat nou tot een blijvende verwijdering tussen die twee broeders hebben geleid? En het antwoord luidt nee. Als je kijkt hoe Petrus met grootste waardering over Paulus spreekt, dan zie je daar was geen sprake van. Sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen, maar Petrus hoorde niet tot de mensen die dat wat moeilijk te begrijpen is verdraaien om daardoor valse leringen rond te strooien. En dat tot hun eigen verderf. U zegt ook dat Paulus nogal blij was om verlost te zijn van de onzin van Gamaliel. Nou, zo grof heb ik het niet uitgedrukt hoor. Ik heb gezegd, Paulus heeft aan de voeten van Gamaliel gezeten. Hij is daar onderwezen in de voorvaderlijke overleveringen. En later heeft de Heer hem ervoor geopend dat heel veel in die overleveringen niet de toets van Gods woord en geest kan doorstaan. Precies zoals de Heer Jezus dat in de evangeliën ook al had gezegd. En dat is een tikkeltje genuanceerder. En de vraag die u dan ook op laat volgen, hield Paulus dan niet meer van de Torah? die luidt als volgt het antwoord. Je moet een enorm verschil maken tussen de Torah, dat is dus het Oude Testament, of de wet van God in het Oude Testament, enerzijds, en de voorvaderlijke gebruik. Je zou het kunnen vergelijken met Rooms-Katholicisme en Protestantisme. Het Rooms-Katholicisme stoelt op de schrift plus de traditie. En de traditie betekent dan de uitleg van de Bijbel door de kerk. En die wordt als even gezaghebbend als de Bijbel zelf gezien. Dat is in het orthodoxe Jodendom ook zo. De Bijbel is het woord van God, maar de uitleg door de eeuwen heen, door de rabbijnen, zoals die in de Talmud is terechtgekomen, die staat op hetzelfde niveau als het woord van God, nagenoeg. Protestanten zijn mensen die zeggen, nee, niet de traditie bepaalt, wij moeten zelf terug naar de Bijbel. Wij moeten zijn als de Bereërs die dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen al zo waren. En dan zou de hele traditie een zus zeggen en u leest in de Bijbel zo, dan hebt u zich te houden aan de Bijbel. Dat is de ware protestantse geest. Dat geldt dus ook als alle dominees zeggen dat het zus is en alle synoden zeggen dat het zus is. En u leest in de Bijbel zo, dan moet u ook doen wat de Bijbel zegt. Denk toch, blijf protestants, hè. Dat is elke keer weer in elke generatie een nieuwe uitdaging. Alleen het woord van God is maatgevend. Paulus hield van de Torah, want dat was het woord van God. En zo noemt hij het ook. Hij spreekt er met het grootste respect over en citeert vele, vele passages uit de Torah. Nou, dan komt die vraag over de Shabbat die ik er al uitgetild heb. En dan, de voorwaarden in Handelingen 15 waren niet voor de behoudenis van de heidenen. Daar hebt u volkomen gelijk aan. Maar de toegang tot de Joodse gelovigen. Niemand wordt behouden door het niet eten van verstikt vlees. Anders zou volgens de Torah geen enkele niet-Jood behouden zijn. Nou, daar hebt u gelijk aan. Over die voorwaarden van Handelingen 15. Daar is al heel veel te doen geweest. Maar ik denk inderdaad dat het een overgangsmaatregel was. Het was heel lastig voor Joden en heiden om in één gemeente bij elkaar te zitten. De Joden leefden nog steeds volgens hun Shabbatvieringen en volgens hun Joodse feestdagen. Op zondag kwamen ze ook bij elkaar, op zaterdagavond vaak. Kijk maar naar Handelingen 20. Dan leefde je nog wat in de geur van de Shabbat, maar het was ook al de eerste dag der week. Ideale plek, tijd om samen te komen. Maar het was toch lastig. Mensen, het waren twee totaal verschillende culturen. In één gemeente. Dat was moeilijk om zo samen te leven. En daarom besluit het apostelconvent, laten we nou die Joodse mensen enigszins ter wille zijn. Niet ons bezighouden met afgoderij, dat betekent natuurlijk niet dat je je niet mag buigen voor afgoden, dat spreekt nogal vanzelf. Maar bijvoorbeeld geen afgodenvlees eten. Nou, als je in de Korinthebrief kijkt, dan zie je al dat Paulus daar helemaal geen punt meer van maakt. Alleen als je daarmee je broeder tot een aanstoot zou zijn, dan moet je dat niet doen. Dus verderop in de brieven zie je al dat dat geen punt meer is. Ook hoererij. Daar gaat het niet om dat je niet met een hoer mag naar bed gaan, dat is nogal vanzelfsprekend. Dan hadden ze ook moeten verbieden dat je niet mag moorden en niet mag liegen en al die dingen. Nee, het gaat bij hoererij om, het is ook een aanduiding voor illegitieme huwelijk. Huwelijken met naaste bloedverwanten bijvoorbeeld. Zoals dat in Leviticus 18 wordt verboden. Dus om de gemoederen, om de Joodse gemoederen te ontzien, ga nou niet huwelijken aan met mensen waar dat in het Oude Testament van verboden is. Je mag bijvoorbeeld niet trouwen met de zuster van je overleden vrouw. Tot in de 19e eeuw was dat ook in de Britse wet verankerd. Nou, niemand zou zich daar maar iets bij voorstellen. Velen zouden zich erover verheugen. Mijn eigen bedovergrootvader is ook met een zuster van zijn vrouw getrouwd. En dat werd dan weer mijn bedovergrootmoeder. En dat was heel doodgewoon. Maar voor de Joden was dat eigenlijk heiligschennis. Dat kon absoluut niet. Dus ontzie dat. En dat geldt ook voor het eten van bloed en het eten van het verstikte. Dat is vlees waar het bloed niet uitgelopen is. Maar je vindt ze nergens in de brieven van het Nieuwe Testament herhaald. Ze hebben heel duidelijk, maar daar kun je van mening over verschillen, het karakter van een overgangsmaatregel. Als u een uitvoerige bespreking daarvan wil zien, kan ik u misschien wijzen op het boek Hoe lief heb ik uw wet? Daar staat dat uitvoerig in. Nou, we zijn er weer mooi doorheen gerold. Het is 10:00. En ik heb geloof ik alle vragen besproken. U hebt het weer geweldig volgehouden.